Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Ja, voor je tweede is maandag 23 januari 2023. Nou, dat zijn we nu dus inderdaad ook. 23-01-2023. Zitten weer heel veel 1, 2, 3 en 1 nulletje tussen. En naast me zit Iwan Vrips.
Goedemorgen, Bas.
Ja, we gaan je de komende 20 minuten het meenemen door het belangrijkste nieuws van dit moment. Ja, wel of geen tekst naar Oekraïne. Dus een vraag waar heel Europa het hoofd over brak. Met name Duitsland. En we dachten dat er afgelopen vrijdag wel een doorbraak zou gaan komen. Zometeen hoor je er meer over. Er ontstaat steeds meer gemok en gemor in de partij van de Amerikaanse president Biden. Want voor de vierde keer zijn er geheime documenten opgedoken op plekken die van hem zijn en waar die spullen niet horen te liggen. Kortom, je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En we beginnen deze vliegende start van je werkdag in Oekraïne. Want het is dag 334. Duitsland zegt niet te zullen dwars liggen wanneer de Polen Leopard tanks Leopard 2's naar Oekraïne wil sturen. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock gezegd. Rusland claimt ondertussen vorderingen rond Zaporizhia en die worden door Oekraïne dan weer ontkend. Bij ons Mart de Kruijf, voormalig commandant ter landstrijdkracht. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, laten we even beginnen in Duitsland. Polen wil dus leveren. Dat moeten ze met toestemming eigenlijk van de Duitsers doen, want dat zijn de fabrikanten van die spullen, van die tanks. De Duitsers hebben nu gezegd, per monden van mevrouw Baerbock, we gaan niet dwars liggen. En toch zeggen de Duitsers ook, we hebben nog geen verzoek van Polen binnen om die Leopard tanks te gaan exporteren naar Oekraïne. Wat gaan die dingen nou wel of niet naar Oekraïne?
Die gaan wel.
Ja.
Zoals ik nu zie worden al deze soldaten opgeleid in Polen. En is eigenlijk de toezegging gisteren van minister Baerbock betekent feitelijk dat de toezegging en de toestemming eigenlijk niet eens nodig is. Dat daar niet voor zal gaan liggen. Dus dat betekent dat de Leopard 2 tanks die Polen heeft in elk geval naar Oekraïne gaan.
Ja, nou zei Scholz gisteren. Ik vind het allemaal een beetje raar. Bij de 60e verjaardag van het Frans-Duits verdrag van het Élysée. Het principe blijft dat we op het vlak van bewapening in coördinatie met onze bondgenoten handelen. Moeten we daar dan de uitspraken van Baerbock ook in plaatsen? Dit is een coördinatie zonder dat we zeggen, we gaan het doen. Of ja, hoort u meerdere stemmen in dit verhaal vanuit Berlijn?
Nou ja, Duitsland wil het zeker niet in zijn eentje noemen, dat is wel duidelijk. Ze zijn bij de Fransen geweest. We mogen door de Fransen ook tanks gaan leveren. Praat over de Leclerc-tank, vergelijkbare tank met de Leopard. En misschien heeft dat de oppositie in de SPD een beetje om de hoek kunnen brengen. En gezegd, oké, laten we dat toch maar doen. En dan met de formule, wij hoeven geen toestemming te geven. En dan kun je ze alsnog met relatief schone handen gaan inzetten. Zolang de tanks maar niet uit Duitsland komen.
Ja, precies. Nou zegt de Poolse premier Morawiecki op Twitter, we zullen niet werkloos toekijken hoe Oekraïne doodbloedt. Nou, dat is mooi, maar komt die druk aan in Berlijn? Want als we dit zo horen, er is nog steeds niet een toezegging, inderdaad, wat u net zegt, dat de Duitsers ook zelf gaan leveren.
Nee, en dat gaan ze ook niet doen, denk ik. Ja. Het probleem ligt in de partij van Scholz zelf, maar ook in zijn coalitie, want de liberalen en de groenen willen wel dat de tanks worden geleverd. Dus ergens moet je een middenweg zoeken. Ja. En de middenweg is waarschijnlijk dat de tanks niet uit Duitsland komen, wel in Duitsland zijn gemaakt, en dat Duitsland dan oogluikend toestaat dat ze worden gebruikt in Oekraïne.
Nou, er wordt al druk getraind met tanks. Komen die dingen op tijd?
Ja, dat is een vraag van elke dag die je verliest in deze periode is eigenlijk zonde. Maar daarom zie je ook de pogingen om vast die voorbereidingstijd zo kort mogelijk te houden. Vast te starten met de opleiding van personeel. Dan kun je natuurlijk veel sneller reageren als het papierwerk helemaal in orde is.
Ja, maar ja, de Russen, elke dag dat je het niet doet, inderdaad hebben de Russen een voordeel, hè?
Ja, dat is zeker zo.
Ja. Even naar het front, meneer de Kruijf, want wat ziet u daar gebeuren?
Ja, er gebeurt overal wel wat. En nu weer bij Zaporizhia in de omgeving. Ja. Daar is een heel mooi Duits woord voor. Het heet de Kriegsnebenschauplatz. En dat betekent eigenlijk dat dit niet het grote offensief is dat we zien. Ja. Er gebeuren overal wel plaatselijke gevechten. Maar dit is niet een offensieve actie van enige omvang van beide kanten, hoor. Dus wat dat betreft is het meer voorbereidend werk wat we nu zien.
Ja, het is ook een stukje propaganda van kijk, we zijn nog steeds bezig.
Dat is absoluut zo. Je zelfs kunt denken dat het zelfs een soort oefening is. Dat je zegt, oké, ik heb nieuwe mensen, nieuwe recruten binnen. Ik moet ze wel aan het front laten wennen, laten doen door kleinschalige aanval.
Ja, nou hadden we anderhalve week geleden hadden die Solidar-strijd tussen het Oekraïns leger en de Wagnergroep. En daar hebben uiteindelijk de Oekraïners moeten toegeven. Bachmoed was de grote prijs om te hebben. Daar horen we veel over, ook in het kader van die Wagnergroep. Het is ineens stil, of zie ik dat verkeerd?
Nou, ze vechten nog wel, met name noord van Bachmoed. Maar ook Bachmoed zelf is een schoolvoorbeeld van een stad waar je afvraagt, wat is daar nou echt de waarde van? Je ziet dat vooral de Wagnergroep dat gebruikt om zich te profileren ten opzichte van de rest van het Russische leger. Zo van, wij kunnen wel wat jullie niet kunnen. Mm-hmm. Het duidt meer op een soort scheiding binnen het Kremlin zelf, dus het conventionele Russische leger en de Wagnergroep, dan dat het tactisch in veel zin heeft. Dus het is meer een politiek iets binnen het Kremlin, dat het op de grond veel uitmaakt. En ik zou als Oekraïns leger ook niet gaan doodvechten in dit soort steden.
Nee, wat kunnen wij verwachten de komende week? Is er iets over te zeggen?
Hangt een beetje van de trein en het weer af. Hè? Maar beide partijen plannen natuurlijk zodra het trein het weer het toelaat en de voorraden zijn weer op peil om met offensieve operaties te komen. Want beide partijen hebben nog niet bereikt wat ze beide willen. Nee. Dus dat gaan we komende weken zien.
Dank, Bart de Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten.
Ja, dan blijft die verwachte faillissementsgolf nog uit, schrijft de Telegraaf. Al meer dan 2 jaar voorspellen allerlei experts een golf aan faillissementen. Hè. Die zou allerlei bedrijven die kunstmatig omhoog zouden zijn gehouden, die zouden alsnog gaan omvallen. Maar zelfs nu de coronasteun bijvoorbeeld gestopt is en we midden in een energiecrisis zitten, blijft die golf uit. Hugo Erke, hoofd Nederlandse economie van Rabo Research, zegt van ja, onze economie doet het gewoon beter na die coronadip. Beter dan Amerika, beter dan Duitsland. We hebben de ergste tegenwind dan ook gehad. En er wordt in het eerste kwartaal zelfs een lichte groei van 0,1% verwacht. Het is iets. Toch zijn er grote verschillen per sector. Zo hebben delen van de industrie goede jaren achter de rug, zoals chipbedrijven, vanwege het chiptekort. Terwijl de Duitse auto-industrie en de Nederlandse transportmiddelenindustrie juist veel last hadden van dat chiptekort. En sectoren zoals cultuur en recreatie, maar ook elektrotechnische industrie en basismetaal, die hebben het sowieso zwaar. En als je dan bijvoorbeeld even kijkt naar horeca en detailhandel, zijn klassiek sectoren waarvan we de laatste tijd vaak horen dat ze het moeilijk hebben. Erke zegt, ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Op papier zijn de resultaten van die sectoren niet heel erg slecht. Kom bijvoorbeeld doordat we veel sneller na de coronacrisis toch weer massaal naar de horeca gingen. En als je inderdaad ziet, restaurants zitten weer rammetje vol.
Nou.
KHN, Koninklijke Horeca Nederland en In Retail denken dat een faillissementsgolf in hun sectoren uitblijft, zeggen ze. Wel verwachten ze een stopgolf. Aantal bedrijven dat vrijwillig stopt, neemt namelijk wel toe. En ook hebben bedrijven soms hoge schulden. Bijvoorbeeld nog zo'n 270.000 bedrijven die hebben een belastingsschuld. En dat is dan gemiddeld zo'n 73.000 euro per onderneming. Dat moet wel een keer terugbetaald worden en eerst verdiend dus.
Exact. Als je een lot stelt, zorgt het in ieder geval dat het een winnend lot is. Als je dat dan doet, kan je daarna de bak in verdwijnen.
Ochtendnieuws.
En je hoort over 10 minuten wat de uitkomst is van dit verhaal. Door het krimpdossier van Schiphol moet er opnieuw worden gekeken naar het gebruik van de landingsbanen. En dat alleen al kan jaren in beslag nemen, omdat Luchtverkeersleiding Nederland, LVNL, al jaren vliegt volgens afspraken die horen bij 500.000 vliegbewegingen. Maar het kabinet, zoals u weet, besloot vorig jaar voor een krimp van de luchthaven naar 440.000 vliegbewegingen. Ja, en dan moet je dus een nieuw rooster gaan maken, een nieuwe indeling van je landingsbanen. LVNL moet dus nu aan de bak en terug naar de tekentafel. En dat is nogal een klus. Over de huidige afspraak is 10 jaar gepolderd onder leiding van oud-minister Hans Alders. Aanstaande vrijdag spreekt de top van LVNL met minister Harbers van Infrastructuur over de zoveelste complicatie in dit hoofdpijndossier. LVNL zegt dat hun operatie al 10 jaar inzet op het zoveel mogelijk gebruiken van start- en landingsbanen die de minste geluidshinder veroorzaken. En Marjan Rintel, KLM-topvrouw, zegt dat de vermindering van hinder leidend moet zijn in plaats van een getal van krimp. Dat is het. Eerst geluidsoverlast kwijt en dan passen daar vliegbewegingen bij. Ze is met Schiphol bezig aan een alternatief plan waarin vlootverdieping een belangrijke rol speelt. Hè, stillere vliegtuigen. En dan zou je helemaal geen krimp nodig hebben, zegt KLM. Dan kan je gewoon 500.000 vliegbewegingen doen en dan is de herrie gewoon minder. Baangebruik en vliegbewegingen zouden juridisch vastgelegd worden in het zogeheten luchthavenverkeersbesluit, LVB1... Maar die ligt in de la, omdat het kabinet vorig jaar ineens besloot tot krimp van de luchthaven. Het ministerie werkte maanden in het geheim aan het plan en de aankondiging sloeg in als een bom. Dat maakt best geluid. Voor de vierde keer zijn er geheime documenten gevonden bij de Amerikaanse president Joe Biden. Justitie doorzocht deze keer zijn huis in de staat Delaware. En ja, de president die zich zeer uitsprak tegen de vorige president, bij wie geheime documenten werden aangetroffen in zijn huis in Florida, Mar-a-Lago, ja, die ligt nu onder vuur van de eigen partij. Want bij de Democraten begint gemor te ontstaan rond deze affaire. Praten we over met onze Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Dit is de derde of de vierde keer. Hè?
De vierde keer alweer, ja.
Hallo, het gaat lekker. Wat weten we over deze documenten?
Nou, dit keer zijn het er zes documenten. En deze keer gaat het ook om documenten, dat is wel opvallend, uit zijn tijd als senator. De vorige keren waren het steeds vertrouwelijke papieren uit zijn tijd als vicepresident. En nu dus ook uit zijn tijd als senator. En hij zat van 73 tot 2009 maar liefst in de Senaat. Dus dat kunnen van heel wat jaren kunnen die zijn. Het is niet duidelijk van wanneer ze precies zijn. En we weten wel dat er ook aantekeningen van Biden zijn meegenomen door die federale politie. En ook andere papieren die rond die documenten werden gevonden, die zijn ook meegenomen. Maar wat erin stond, hoe gevaarlijk of geheim die documenten zijn, dat blijft weer, net als de vorige keer, geheimzinnig.
Ja, en dit is dus de federale politie, de FBI. En justitie, hè, doet het onderzoek, begrijp ik ook. Hoe zit dat precies?
Ja, dat is wel opvallend hoor, want het was voorheen natuurlijk Bidens eigen team steeds dat zocht. Uh-huh. En toen hebben we ook bij zijn huis gehad dat daar dan wel een FBI-team werd uitgenodigd. Van, hey, we hebben iets gevonden, bekijken jullie dit maar even verder. Ja. Maar nu zijn het dus echt de FBI-federale agenten die het zoekwerk zelf ook doen. En dat is in overleg gegaan. Biden heeft toestemming daarvoor gegeven. Dus geen huiszoekingsbevel zoals bij Trump in Mar-a-Lago destijds. Maar dit laat wel zien dat justitie niet langer aan Bidens team toevertrouwde. Die willen dus echt zelf daar ook kijken. Ja. En dat bleek ook terecht, want er waren dus toch weer documenten achtergebleven. En de Amerikaanse zender NBC die meldt nu dat justitie ook zou overwegen om nog op andere plekken een onderzoek in te gaan stellen. Dus bijvoorbeeld dat oude kantoor, hè, waar dit allemaal begon, in Washington, dat zou ook weer een plek kunnen zijn waar ze gaan zoeken. En ook andere plekken waar Biden misschien gewoond of een werkplek heeft gehad in het verleden.
Ja, het klinkt toch buitengewoon rommelig. De Republikeinen zijn er dan ook heel kritisch op. Maar Democraten beginnen nu ook te morren, hè?
Ja, op de zondagse talkshows was dat echt wel de boodschap die je nu hoorde. Uit democratische hoek, terwijl het voorheen dus altijd Republikeinen waren die vooral heel kritisch waren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld senator Dick Durbin. Een prominente democraat in de Senaat. En die noemt het onacceptabel dat die documenten gewoon bij Biden thuis lagen. En hij zegt ook, ja, Biden raakt nu eigenlijk zijn statuur ook kwijt. Die kan niet meer dingen over Trump zeggen op dit moment. En logisch ook inderdaad. En senator Tim Kaine, ook wel een interessant voorbeeld. Want dat was ooit nog de running mate van Hillary Clinton. Hè. Die beklaagt zich dat congresleden zich altijd aan heel strenge regels moeten houden. Die moeten dan in speciale ruimtes gaan zitten om dat soort dingen te lezen. Die moeten dat meteen weer inleveren. Dus voor hen kan dit niet eens. Dus hij vraagt zich dan af, waarom kan Biden dit dan wel hebben gedaan? Senator Joe Manchin, ook een bekende naam. Hè, is nog wel eens een dwarsligger voor de Democraten en voor Biden. Die was ook heel hard over Biden, maar voegde ook nog wat nuances toe.
It's unbelievable how this could happen. It's totally irresponsible, and who's at fault? But with that being said, putting it in a political kangaroo court's not going to help. What it should be done is exactly what Merrick Garland did, put the special counsel. Let's wait and see. You know, some people are taking sides. Okay, it was more egregious of what President Trump did than what President Biden did, and maybe that's true. I don't know.
Ja, hij veroordeelt het dus wel echt heel hard. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, we moeten ook afwachten wat hieruit gaat komen. En laten we er toch niet zo'n politiek spelletje van maken. Wat op dit moment natuurlijk wel keihard al gebeurt. En zo zijn er nog wel meer democraten die heel kritisch zijn. En ook dan weer een paar die juist veel meer de nuance zoeken. En juist beide nog steeds blijven verdedigen. En dan benadrukken, dit is niet zo erg als met Trump. Dus ja, zo heb je dan een beetje die twee kampen ook binnen de democraten. Maar wat wel duidelijk is, het zijn er inmiddels een stuk meer die kritisch zijn dan toen dit allemaal startte krap 2 weken geleden.
Dankjewel. Amerika-correspondent Jan Posma vanuit Washington.
Ochtendnieuws.
Ja, dan de Zahnradfabriek Friedrichshafen. Dat is een Duitse fabrikant van versnellingsbakken. En die gaan, niet schrikken, 3 miljard stoppen in een fabriek voor chips.
Ja, die moet komen te staan, die fabriek in de deelstaat Saarland, schrijft de Volkskrant deze ochtend. Volgens Handelsblad zijn de plannen voor die fabriek al ver gevorderd. ZF werkt samen met onder andere Wolfspeed, Amerikaans bedrijf op dit gebied, gespecialiseerd in chips op basis van siliciumcarbide. Dat bestand is tegen hoge voltages die nodig zijn om elektrische auto's snel op te kunnen laden. En ZF kan een nieuwe markt goed gebruiken, schrijft de krant, ook de Volkskrant. De fabrikant is inderdaad bekend vanwege die versnellingsbakken, maar ja, in elektrische auto's werkt dat toch een beetje anders. Weinig elektrische auto's hebben transmissie op een handjevol sportauto's na, en dus moeten ze ook gaan zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Nou, Duitsland is interessant voor de Amerikanen. Berlijn hanteert ruimhartige investeringssubsidies. Die kunnen oplopen tot 40% van het totaalbedrag wat je investeert. Toch fijn. De bedrijven moeten de overeenkomst nog wel gaan tekenen. Is nog niet helemaal bevestigd, maar als de plannen doorgaan, dan moet die fabriek eventjes voor 2030 op volle kracht gaan draaien.
Zo, ja. Oh, 3 miljard, het is niet niks.
Zeker.
En dan willen de Brazilianen en de Argentijnen aan gemeenschappelijke munt. Sterker nog, ze willen ook andere Latijns-Amerikaanse landen meedoen. Meelaten doen. En ja, dan zou Brazilië de munt Sur willen noemen. Zuid. Nou, dat zou echt een soort zuidelijke Zuid-Amerikaanse euro worden. Dat is een beetje het idee. En deze week gaan beide landen met voorbereidend werk beginnen voor zo'n gezamenlijke valuta met de Financial Times. Dat plan wordt besproken op een top in Buenos Aires in Argentinië. De gemeenschappelijke valuta die kan cruciaal zijn in het versterken van regionale handel en het verminderen van de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar. Deze week dus een beslissing waardoor we de mogelijkheden rondom een gezamenlijke valuta kunnen onderzoeken, zegt de Argentijnse minister van Economische Zaken Sergio Massa. En dat betekent dat we naar fiscale problemen moeten kijken, de grootte van economieën en de rol van de centrale bank. Daar lag in 2019 ook al eens zo'n plan op tafel. Dat klonk toen kritiek van de Braziliaanse centrale bank, want die waren allesbehalve positief. Maar het plan dus nu begonnen als bilateraal project kan in een later stadium dus opgetild worden naar alle andere Latijns-Amerikaanse landen. Verwacht wordt dat de Braziliaanse president Lula daar vanavond ook zijn volk over gaat toespreken. Het belooft een verhitte conferentie te worden. Vanmiddag komen politici, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen op een conferentie om te praten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel IMVO. Het kabinet wil dat in een wet verankeren. Het bedrijfsleven heeft grote kritiek. Bagar Boskalis liet zelfs weten, als het erop aankomt en deze wet komt er, dan gaan wij statutair verplaatsen. Bij ons Hans Biesheuvel, voorzitter van de ONL, ondernemersvereniging. Vanmiddag ook aanwezig op die conferentie. Hans, goedemorgen.
Ja, Bas, goedemorgen.
Nou, dan zijn er allerlei Europese landen die hebben al dit soort wetten over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar die van ons die gaat een stukje verder, hè, geloof ik, dan wat er in Europese zin is.
Ja, nou ja, we hebben gelukkig in Nederland nog geen wet. Hè? Er ligt de initiatiefwet. Mm-hmm. ChristenUnie en D66 hebben de ruimte gekregen in het regeerakkoord om daar een voorstel voor te gaan doen.
Ja.
Ja, wij zijn voorstander van een Europese richtlijn, dat je het gewoon Europees regelt. Want ja, de meeste Nederlandse bedrijven die internationaal zaken doen, ja, die willen graag toch wel een gelijk speelveld met Duitsers, Fransen of Spanjaarden.
Ja.
Dus ja, ik ga vanmiddag op de conferentie pleiten voor een Europese richtlijn. Eén speelveld in heel Europa.
Ja, nu is het zo dat die initiatiefwet die gaat veel verder dan de andere wetten die er al zijn. Of zo'n Europese richtlijn, begrijp ik. Want het gaat in Nederland, althans ChristenUnie en D66, erom dat je als bedrijf een soort ketenaansprakelijkheid hebt. Hè? Dus stel je doet zaken met een partij die jouw kleding levert, bijvoorbeeld. En die doet weer zaken met een paar leveranciers. En die hebben uiteindelijk een sweatshop in Pakistan. Dan ben jij verantwoordelijk.
Ja, en dat is natuurlijk dat klinkt op papier allemaal leuk, hè? Dat soort verantwoordelijkheden. In de praktijk zijn Nederlandse bedrijven vaak een kleine speler, een hele lange keten.
Ja.
Is maar de vraag of je de invloed überhaupt hebt in die keten. Ik ben helemaal niet tegen het feit dat je zegt, nou, je moet maatschappelijk je verantwoordelijkheid nemen. Ja. Je moet je bewust zijn van met wie je zaken doet.
Ja.
Daar ben ik allemaal voor. Maar de vraag is van, ja, in hoeverre moet je dat aan de wet vast gaan leggen? En hoe ga je dat dan allemaal handhaven? Dat zijn allemaal heel ingewikkelde vraagstukken. En als je dat doet, ja, dan zou ik zeggen, doe het dan in ieder geval op Europees niveau. En geef bedrijven ook de tijd om zich aan te passen aan die wetten.
Ja.
Je kan niet op de knop drukken en zeggen, nou, dat is morgen geregeld allemaal. En dan is nog een keer de vraag van, ja, hoe interpreteer je dan al die normen? Hè? Want kijk, wat wij vanuit Nederlands perspectief misschien niet acceptabel vinden ze in andere landen misschien wel acceptabel. Ja. Dus daar kan ook heel veel ruimte voor interpretatie over ontstaan. Ja. En de vraag is, hoe ga je dat dan in de wet vastleggen?
Ja, het punt is inderdaad nog even naar die buitenlandse regelingen. Dat kijkt één stapje terug in de keten. Hè. Je kijkt naar je leverancier. Of die inderdaad wel verantwoord is. En daarvan mag je afleiden dat. Wij gaan daarin ver. En het werkt niet alleen maar de kant van de leverancier. passagier uit, maar ook aan de kant van de klant. Hè. Je moet dus, je mag niet met een klant zaken doen die misschien met andere klanten samen, onderaannemers zaken doet, die niet maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Dat gaat nogal ver. Nou praat je vandaag, begrijp ik, met Kamerleden van D66 en ChristenUnie, die dit heel graag willen. Was vorige week een hoorzitting zelfs. Maar ze zijn niet overtuigd nog, hè?
Nee, en ik heb met die Kamerleden natuurlijk al heel veel gesproken, ook in de afgelopen jaren. En nogmaals, kijk, de wens om tegen kinderarbeid te knokken.
Tuurlijk.
Of duurzaam te leven, daar zijn we allemaal voor.
Ja.
De vraag is van, hoe doe je dat met elkaar en hoe regel je het in? Mm-hmm. En ja, goed, ik ga vanmiddag natuurlijk naar die conferentie om nog eens een keer ons verhaal te doen. Hè. Zorg voor dat gelijk speelveld.
Ja.
Geef bedrijven de tijd om zich aan te passen. Mm. En nogmaals, besef dat al die open normen, om die vast te leggen in de wet, kan tot heel veel juridisch gedoe leiden. En dat kan ook heel veel bedrijven, zeg maar, de kans ontnemen om nog te ondernemen internationaal of innovatief te zijn. Mm-hmm. En ja, die verdienkracht van Nederland is ook heel belangrijk voor de economie. Hè, want als je dankzij het geld dat we verdienen, kunnen we nu verduurzamen of kunnen we allerlei dingen aanpakken met elkaar. Dus ja, die verdienkracht van Nederland moet ook centraal staan. En niet alleen maar, zeg maar, die prachtige doelstellingen uit die initiatiefwet.
Ja.
En wat het steeds ingewikkeld in de discussie maakt, is, zeg maar, aan de ene kant, die initiatiefwet. Daar ging namelijk afgelopen week die hoorzitting over. Mm-hmm. En tegelijkertijd, dat op Europees niveau er ook gewerkt wordt aan de richtlijn. Ja, daar gaat de conferentie van vanmiddag dan weer over. Mm-hmm. Dus het is vrij verwarrend ook voor bedrijven om te volgen van,
wat is
op welk
dan
spoor
wat?
Zitten we nu eigenlijk met elkaar?
Ja, precies. Toch, wat ik je hoor zeggen is, we zouden moeten propageren die Europese regelgeving in te voeren. En daar kan niemand tegen zijn. Bedrijven willen namelijk toch maatschappelijk verantwoord ondernemen. En laten we dan dat hele wettelijke Nederlandse kader maar vergeten.
Ja, daar zou ik voor zijn. Kijk, weet je, de Europese richtlijn, die gaat ook al behoorlijk ver. Mm-hmm. En die gaat verder dan zogenaamde OESO-normen. Want er zijn al vanuit de OESO al allerlei normen op dit soort thema's. Nou, de overgrote deel van de Nederlandse bedrijven voldoet daaraan. Die werkt daarmee. Die hebben overigens niet echt een wet voor nodig. Dat doen bedrijven sowieso al. Maar kijk, als je iets aan wil pakken, bijvoorbeeld in Azië of in andere delen van de wereld, mm-hmm. Dan kan je het ook veel beter op Europees niveau doen dan, zeg maar, vanuit een van de 27 landen Nederland. Dus er is alles voor te zeggen om het Europees te regelen, ook voor dat gelijke speelveld. Nou, ik ga vanmiddag de Kamerleden nog eens een keer duidelijk maken dat ik me daar ook echt voor in wil zetten, voor die Europese route. En dan stap voor stap werken aan een betere wereld. En daar is geen onderneming tegen in Nederland.
Dankjewel. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL.
En dan een nieuwe week in Den Haag. Leenert Beekman, onze politiek verslaggever, vertelt je wat op het programma staat.
Goedemorgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft vandaag een conferentie over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een heet hangijzer momenteel in Den Haag. En dat heeft alles te maken met een initiatief wetsvoorstel vanuit de Kamer. Een voorstel waarin staat dat Nederlandse bedrijven erop moeten toezien geen handel te drijven met buitenlandse ondernemingen die het niet zo nauw nemen met mensenrechten of milieueisen. Onder leiding van minister Liesje Schijnemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking komen onder andere bewindspersonen uit omringende landen bijeen, leden van de Europese Commissie, het Europees Parlement, Tweede Kamerleden, VNO-NCW en Ondernemend Nederland. En tot slot is het vandaag 3 jaar geleden dat Hans Borslap met zijn aanbevelingen kwam voor de arbeidsmarkt. De commissie deed voorstellen om de rechten van werknemers met een vast contract en die van flexwerkers en ZZP'ers meer gelijk te trekken. 3 jaar later is de vraag, wat is daarvan terechtgekomen? Dit en meer vandaag in Den Haag.
We gaan kijken naar de kranten. Iwan.
In het Financiële Dagblad. Fietsfabrikant Van Moof dankzij kapitaalinjectie uit de gevarenzone. Van Moof heeft extra geld gekregen van zijn aandeelhouders. Was ook wel nodig. Want zonder nieuw kapitaal was het voortbestaan van de e-bike-producent over 2 maanden al in gevaar gekomen.
Ja, dan KPMG zegt dat de overheid gevestigde zorgbelangen moet doorbreken. De zorgbestuurders zetten de belangen van de eigen organisatie veel te vaak boven die van het maatschappelijke, zegt KPMG. En dat staat dus vernieuwing in de weg.
In de Financiële Telegraaf. PvdA wil meer zicht op arbeidsmigranten. Om personeelstekorten aan te pakken wil Brussel dat het gemakkelijker wordt voor werkgevers om arbeidsmigranten van buiten de EU te laten komen. Maar de PvdA is daar niet blij mee en trapt op de rem.
En op de voorpagina van de NRC. Rijk houdt verbod giftige uitstoot tegen. Dan gaat het om binnenvaartschepen die ontgast worden, die giftige dampen uit hun tanks laten ontsnappen. Een verbod kan niet, zegt het ministerie van INW. Nou, zeggen juristen, dat kan wel.
Iets verder in de krant. Macron en Scholz halen hun banden aan. Duitsland en Frankrijk vierden gisteren hun 60-jarig vriendschapsverdrag. En daar regende het complimentjes heen en weer, schrijft de krant.
Ja, dan in de Volkskrant feest van de mondialisering eindigt met een kater. We blikken even terug op het World Economic Forum in Davos. Daar viel weinig te vieren door de oorlog in Oekraïne en het Amerikaans beleid om vooral de eigen industrie te beschermen.
In Trouw, record aantal orgaandonaties 2 jaar na de nieuwe donorwet. Aantal orgaandonaties van overleden mensen was nog nooit zo groot als vorig jaar. Blijkt uit nieuwe cijfers.
Ja, en dan in de Telegraaf, drugsuithaler wordt drukker. Drugsbendes vinden steeds inventievere manieren om cocaïne uit containers in de Rotterdamse haven te halen. Criminele organisaties regelen een truck en de boeven halen hun vrachtwagenrijbewijs en schrijven zich daarna in als ZZP-trucker om vervolgens lekker aan de slag te gaan.
En tot slot het Algemeen Dagblad. Kolen zijn weer nodig. Een Britse energienetbeheerder die heeft 3 kolencentrales gevraagd vandaag weer klaar te staan om elektriciteit op te wekken. Zou nodig zijn vanwege de koude golf in het land.
Ja, dan een gevalletje van je familie moet je het hebben. Een 34-jarige vrouw uit Texas die heeft schuld bekend aan het stelen van een loterijlot van haar neef. Nou, hoe begon dat?
The victim won a $1 million prize on a scratch-off ticket in 2020. Wishing to stay anonymous, he offered his cousin, Iris Amador Argueta, $50,000 to drive up Virginia and cash in the ticket.
En ja, dus reed die vrouw in de auto naar die man toe, haalde dat lot op en heeft hem verzilverd. Ze koos voor de eenmalige uitbetaling van $537,000. Maar tegen haar neef, de eigenaar van dat lot, zei ze iets anders. Namelijk, ja, oh sorry, heb je verkeken, maar er is maar $20,000 op je lot gevallen.
Oh, helaas. Zielig,
En ze zou zelfs wat papierwerk hebben vervalst om die neef te overtuigen dat het echt, ja, helaas maar $20,000 was. Later kwam die neef een persbericht tegen van de New York State Lottery. En daarin werd toch echt gesproken over $1 million... en dat die prijs ook was geïnt daadwerkelijk. Die neef heeft toen die vrouw gecontacteerd, de verdachte dus, en die hield vol, ja, ik weet van niks, heel raar verhaal. Nou, de man deed aangifte. De vrouw is in november 2021 gearresteerd. Inmiddels is er ook beslag genomen op $317,000 van haar bankrekening. Is ook al overgemaakt aan de man. En nu riskeert de vrouw een gevangenisstraf tot 4 jaar. Uitspraak van deze zaak, 15 maart.
Doedeledoki.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.